In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit de 135e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. En het derde vers, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle kroon. Vers 2 en vers 3 van 135. Het woord van de Heere openen in het Nieuwe Testament en de schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de gemeente te Rome, het zevende hoofdstuk wat we in zijn geheel willen lezen. De schriftlezing Romeinen 7 vanaf vers 1 tot en met vers 26. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen uit de 100ste psalm. En daarvan het vierde vers. Want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Wat er verder volgt in vers 4 van 100, nadat we het geloof hebben beleden en eerst hebben geluisterd naar het woord van de Heer, zoals dat tot ons komt uit Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens, zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan den levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is hij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt, onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing, en ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Prediking staat het gehele gedeelte centraal wat we hebben gelezen, maar met name het 14e vers, Romeinen 7 vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. We willen de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over de bediening en de toepassing van zijn woord. Heer, het is uw goedheid en uw trouw dat gij ons voor de tweede maal op deze uw dag samenbrengt in uw huis, onder de bediening van uw woord. Wat toont gij daarin? Uw langmoedigheid, uw geduld met ons. En het past ons om uw naam daarvoor te erkennen. Gij, die de barmhartige God zijt, de genadige God, hoger zoals we het zongen dan alle goon, ja, de enige God. Die God bij wie het leven te vinden is. Die God die sterker is dan de dood. Die God die te prijzen is. En, Heere, uw naam, zij verheerlijkt. We danken u dat gij ons hier brengt. En we bidden u om uw onmisbare zegen. Want zoals we hier gekomen zijn, wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen van onszelf, dat moeten we u ook belijden. Begrijpen we niet de dingen die des geestes God zijn. O Heilige Geest, daal dan toch neder en wees gij toch in ons midden, ook deze middag. En doorwaai de hof van ons leven, wilt gij neerverren wat recht overeind staat. Wilt gij oprichten wat ingezonken is. Wilt gij versterken wat zo verzwakt is. En wilt gij levend maken wat dood is. In de zonden en in de misdaden. Want Heere, we zijn van u afhankelijk. Want u brengt ons hier samen. En we mochten hier komen of op een andere wijze de dienst beluisteren. En dat is een voorrecht uit uw hand. Maar als het woord niet voor ons hart open gaat, Heere, dan blijft het toch alles maar vormendienst. En meer niet. En daarom smeken we u. Niet om iets in ons, maar bij uw grondeloze barmhartigheid. Zoudt gij willen gedenken en in gunst op ons willen neerzien. Dat uw woord mag openvallen voor ons hart. En dat ons hart mag opengaan voor uw woord. Voor het eerst of bij vernieuwing. In het bijzonder ook als een gedeelte onze aandacht vraagt. Wat dan nog niet het gemakkelijkste is. Heere, wilt u uw dienstknecht ook ondersteunen en sterken, alles schenken wat nodig is om uw woord in alle eenvoud en helderheid te verklaren, uit te leggen, ook voor de gemeente, en dat die ook allereerst zelf mag delen in uw zegen. Maar hier ook als het woord tot ons komt. Dat het mag zijn een kracht Gods tot zaligheid. Ja, in het bijzonder voor hen die u mogen kennen en mogen vrezen. Die niet vreemd zijn aan die zaken waar Paulus van spreekt. Die weten wat het is om als een goddeloze gerechtvaardigd te zijn door de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Die mogen belijden dat ze van dood levend zijn gemaakt, maar die in zichzelf nog zo de werken van de vorst der duisternis opmerken en zo vast kunnen lopen met zichzelf en zo aan kunnen lopen tegen de zonden en de ongerechtigheden. Heren, wat een worstelingen kan dat geven. Ja, zelfs zo dat ze er kunnen zijn die zichzelf de vraag stellen. Was het ooit wel echt bij mij? Waarheid in het binnenste. O Heren, zou gij ze toch willen versterken? Ja, dat zulke ellendige, vleeslijke mensen mogen zien opnieuw op de borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En allen die er nog vreemd aan zijn, Heren, dat ze toch gebracht mogen worden tot de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. O, gedenkt u toch in het bijzonder ook de kinderen van de gemeente, de jongelui, zij die staand ook in de branding van de tijd en van de samenleving, op wie zoveel afkomt, zoveel verleidingen hun levensweg kruisen, zoveel begeerten er ook kunnen worden aangegeven, zoveel zaken die ook leven in het hart. Heer, als u ze niet vasthoudt, dan vallen ze toch in alles de wereld toe. Maar we bidden u, op grond van uw eigen belofte, Heere, bewaar ze voor de zonde. Doe ze zien uw liefdesdienst en de vreugde die er ligt in het kennen van u en in het volgen van u, in het dienen van u. En dat ze zo mogen verstaan dat dat het grootste en het heerlijkste is. Om elke dag opnieuw als een arme zondaar bediend te mogen worden uit de volheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. We bidden u ook voor hen, de jongsten onder ons, die in de komende week weer naar school hopen te gaan. Gedenkt u ze daar, geeft u ze alles wat ze nodig hebben en gedenkt u ook degene die aan hen onderwijs mogen geven. Wilt u hen ook sterken in die verantwoordelijke taak? We mogen u ook bidden voor hen die staan in de kracht van het leven, die misschien alweer aan het werk zijn gegaan na de vakantie, of voor wie dat eraan zit te komen. Help dus ook bij hun arbeid en zij die graag zouden willen werken, maar niet kunnen werken vanwege lichamelijke of psychische ongemakken, of omdat er voor hen geen werk is, zoudt gij ook daarin willen voorzien en hun willen gedenken. Maar in het bijzonder, ook vanmiddag onder de bediening van uw woord, spreken tot hun hart. En we mogen nu ook bidden voor de ouderen onder ons. Zij die aan de avond van het leven zijn gekomen, al zo lang in de kerk zitten en misschien nog nooit zijn gekomen tot het zicht op de Christus der Schriften. Heren, dat alles weg mag vallen en dat ze hem mogen zien in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid en in zijn beminnelijkheid. Wilt u zo ook in hun harten werken, opdat ze aan de avond van hun leven mogen vinden de rust en de vrede buiten zichzelf in het bloed van de Heere Jezus Christus. Gedenk zo heel de gemeente, van jong tot oud. Gedenkt u de broeders van de kerkraad. Wilt u ze helpen en wijsheid geven in de taak die u op hun schouders hebt gelegd. We mogen u ook bidden of u wilt zijn met onze kerken. Wilt u zijn met de kerken in ons land en ook daarbuiten. Gedenk zo en werkt u Toch, tot eer en verheerlijking van uw naam, in het bijzonder ook onder uw volk Israël, waar u toch ook nog beloften voor hebt. Want u zegt het toch zelf in uw woord, dat het de beminden zijn om der vaderen wil. Wilt gij dan ook daar werken, opdat de Joden mogen komen tot het zicht op de Messias, de Heere Jezus Christus? Wilt u zijn met de verdrukte kerk en de vervolgde kerk, daar waar grote moeite leven? En die kerk is toch niet alleen buiten ons land, maar komt er ook steeds dichterbij. En we moeten toch zeggen, ook wij merken de tekenen van de tijd en de vervolging en de bestrijding die er komt. Heere, wilt u toch onder ons volk en in ons land werken? In het bijzonder ook bij hen die in hoogheid zijn gezeten, die een verantwoordelijke positie innemen. Wat zou het tot zegen zijn van ons land, als ook daar uw naam wordt aangeroepen en wordt gebedeld om uw zegen. Gedenk zo ons vorstenhuis. Gedenk ook onze regering. Gedenk ook de plaatselijke overheid, het college van burgemeester en wethouders. Wilt u hen ook in alles uw gunst niet onthouden en hen bijstaan en ondersteunen? Heren, zo leggen we dat alles biddend bij u neer. Gij weet wat nodig is, ja toch het allernoodzakelijkste. Dat alles in ons leven wat van ons is, aan het licht komt. Als niet genoegzaam, als onvoldoende, ja nog meer als ongerechtigheid voor u. Opdat we mogen staan naar, mogen hunkeren om bekleed te worden met de gerechtigheid van Christus. Dat we uit hem mogen leven. Ja, dat hij niet alleen onze gerechtigheid is, maar ook onze heiligheid voor u. Laat zo het woord ook zijn kracht mogen doen. Gedenk in ieder met een taak, ook de organist. Wilt u ook daarin bijstaan? Zo vragen we dat. Zonder rechten in onszelf. Enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 51ste psalm. En daarvan het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Vers 2 en 6 van 51. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 102e psalm en daarvan het 11e vers, vers 11 van 102, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ze was een arm meisje en ze groeide op in de sloppenwijken van de stad. En haar vader en haar moeder, ze waren al op jonge leeftijd gestorven. En daarom woonde ze in bij een familielid van haar. Veel liefde heeft ze in haar jeugd niet ontvangen. Eten was er nauwelijks. Bezittingen had ze niet. En elke morgen trok ze naar het centrum van de stad toe. En de hele dag zat ze daar bedelend om wat geld, om er wat eten van te kunnen kopen. En zo zat ze daar. En ook op die dag dat er een jongen kwam die urenlang om haar heen slenterde. Hij was net een paar jaar ouder als zij. Een jongen uit een veel rijkere familie. Dat kon je zo zien. En hij had haar ook een bedrag gegeven die dag. En de volgende dag was hij er weer. En die dag daarop kwam hij opnieuw. En dat ging weken achter elkaar zo door. En uiteindelijk vroeg hij haar om haar hand. Deze rijke luisjongen had in haar, die arme bedelaar, iets gezien wat hem aansprak. Onverklaarbaar. En hij wilde met haar zijn leven delen. En de liefde werd wederzijds. Het kwam tot een huwelijk. En al haar financiële zorgen waren ineens verdwenen. Door de band van het huwelijk was ze verbonden aan deze rijke jonge man. En ze mocht delen in zijn rijkdom. En ze kreeg het goed bij hem. En ze hoefde maar te vragen. En hij gaf het haar. En elke dag opnieuw mocht ze geld ontvangen van haar man. En ze voelde wel dat ze al die wilde en al die rijkdom alleen maar aan haar man te danken had. Van haarzelf had ze nog steeds niets. Ze was slechts rijk bij de gratie van haar man. En zo was ze door hem geworden wat ze van zichzelf niet was. En dat gaf haar nou een ongekende vreugde. En probeer jongens en meisjes bij dat beeld vast te houden. Als we gaan luisteren naar ons teksthoofdstuk. Want iets dergelijks bedoelt Paulus daar nu ook. En dan gaat het daar over hen die door de band van het geloof in het huwelijk zijn getreden met bruidegom Jezus Christus. Zij zijn aan de zonde gestorven. Zij zijn aan de wet gestorven. Romeinen 7 vers 4, waar het er ook staat. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Door het geloof verenigd met Christus. Door het geloof één met Jezus. Van zichzelf zijn ze niet veel, nee, zijn ze niets. Maar in hem zijn ze rechtvaardig en heilig. In hem hebben ze alles. Ja, dan word je wat je van jezelf niet bent en wat je van jezelf ook nooit zult worden. Rechtvaardig en heilig in Christus. In jezelf een zondaar, een onheilige. En dat is nou ten diepste de levensheiliging. Een goddeloze te zijn en te blijven in jezelf. Maar één die nergens anders aan vasthoudt als aan de gerechtigheid van Christus. Arm in jezelf, leeg van jezelf, maar tegelijk rijk bij de gratie van de bruidegom Jezus Christus. Ja, daar snapt een vrome farizee nou helemaal niets van. Want die denkt toch altijd meer te kunnen worden dan een goddeloze. Die denkt toch altijd zichzelf wat op te kunnen werken. Vergeet het maar, zegt Paulus, zo ligt het niet. En als er één is die dat heeft geweten, dan is dat Paulus zelf wel. En dat blijkt wel, als hij in dit hoofdstuk Romeinen 7 de innerlijke strijd van de christenmens beschrijft. Wij willen ernaar gaan luisteren onder het thema, de blijvende bedelstand van een christen. Twee gedachten. In de eerste plaats de totaliteit van de zonde en in de tweede plaats de radicaliteit van de genade. De blijvende bedelstand van een christen. De totaliteit van de zonde en de radicaliteit van de genade. Het zal niet de eerste keer zijn dat er gepreekt wordt over een tekst uit de brief van Paulus aan de gemeente te Rome. En als u een beetje thuis bent in dat boek, dan weet u ook dat in hoofdstuk 6, dat daar een hooggestemde les klonk. Romeinen 6 vers 11, waar het staat, alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Here. Zo ligt het dus bij een kind van God uitgezien. Dood voor de zonde, levend voor God. God die zijn kind niet meer aanziet in Adam, maar hij ziet hem aan in de Here Jezus Christus. En in hem is hij volmaakt rechtvaardig en volmaakt heilig. Maar de praktijk van het christenleven staat daar toch dikwijls zo haaks op. Want dat blijkt toch ook uit Romeinen 7, waarin het gaat over het leven van een christen. U begrijpt wel, het is een vol hoofdstuk. Er worden heel veel dingen worden daarin ook besproken. Het is dan ook onmogelijk om vanavond in het tijdsbestek van één preek al die zaken te kunnen benoemen. We kunnen slechts bij de hoofdlijnen stilstaan. Maar in elk geval zien we dat aan het begin van het hoofdstuk de apostel voortborduurt op het einde van het vorige hoofdstuk. Want gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. De gelovige, een kind van God, is vrijgemaakt van de wet. En hij kan het zeggen, voor de wet ben ik dood. We zeiden het al, Romeinen 7 vers 4a, waar dat ook zo staat. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. In Jezus, met Jezus gestorven. Gestorven aan de wet. En alle aanspraken van de wet houden op. Wie in het geloof aan Christus verbonden is, heeft met de vloek en met de eis van de wet ook helemaal niet meer te doen. Daar is aan voldaan door Christus. En daarom, maar nu wij zijn vrijgemaakt van de wet. Vers 6a. Hoe? Vrijgemaakt van de verdoemende kracht van de wet. Voorgoed ontslagen van de heerschappij van de wet. Wie in Christus is, is vrij van de wet. Ja, zegt u maar. Maar kan ik dan maar wat raak gaan leven? Kan ik dan maar doen waar ik zelf zin in heb? Nee, beslis niet. Want je bent van Christus geworden. En dan zegt Paulus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Ja, dan heb je nog maar één hartstocht. dan heb je nog maar één passie. En dat is Christus. En Hij alleen. Nee, vruchten hoef je dan ook niet te gaan maken. En je hoeft dan ook niet aan te zetten tot activisme. En is dat ook niet de fout die zo snel gemaakt kan worden bij de levensheiliging? Dat de gerechtvaardigde zondaar aan het werk wordt gezet. Maar dat leidt niet tot vruchten. Alleen door het geloof, ziende op Christus, zal ik vrucht dragen. Het kan niet anders. Daar wijst de apostel ook op. Het slot van vers 4. Opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Wie in Jezus is, wie op Jezus ziet, wie uit Jezus leeft, die zal ook vrucht dragen. Maar die wet dan? Is die wet dan helemaal van tafel? Gaat de wet dan aan de kant in het leven van het geloof? U begrijpt wel, het luistert hier nauw. En dat beseft Paulus ook maar al te goed. En om de plaats van de wet in het leven van een christen helder te krijgen, gaat de apostel daarom terug naar die tijd dat hij leefde zonder Christus. Want toen kwam de wet in zijn ontdekkende en in zijn aanklagende werking. En u kunt dat lezen in de versen 7 tot en met 12 van dit hoofdstuk. De wet die veroordeelde. De wet die schuldig stelde. De wet die niet het leven bracht, maar veel eer de dood. Ja, de wet was goed, maar wij kunnen niet met die goede wet overweg. Want zodra de wet ons bekend werd, verbood de wet ons van alles. En de wet die dreigde ons met de vloek en met de dood als wij die wet niet zouden gehoorzamen. En van binnen in het hart leefden er allerlei begeerten naar datgene wat juist de wet verboden heeft. De wet die het leven bedoelde, die vloekte en verdoemde. Vers 10. En het gebod dat ten leven was hetzelfde is mij ten dode bevonden. Maar aan Golgotha, aan het kruis van Golgotha, heeft Christus die ontdekkende, die benauwende, die moordende werking van de wet buiten werking gesteld door de zonde op het vloekhout weg te dragen. Dat heeft Paulus in die achterliggende hoofdstukken aan de orde gesteld. En in die zin, begrijp het goed, in die zin heeft een christen, een die van Christus is, dus niet meer met de wet te maken. Maar hoe functioneert die wet dan wel na ontvangen genade? Want die wet wordt niet door Paulus aan de kant geschoven. De wet heeft niet afgedaan. Integendeel. Want wie in Christus is, die krijgt oog en die krijgt hart voor de geestelijkheid van de wet. En dan zitten we in onze tekst. Vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Had het al aangehaald in vers 12. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. De wet die door God is gegeven. En de wet die wil dat wij de levende God van harte vertrouwen, hem gehoorzamen, hem zouden dienen en hem zouden liefhebben. De wet die door de Heere Jezus is samengevat met die woorden God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Die wet, die is geestelijk. Want die wet die komt van God. En die wet die drukt ook de heilige wil van God uit. En daarom klinkt ook in die 119e psalm de lofzang op de wet. Vers 47. Ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. De wet die vreugde geeft. Vers 72. De wet uws monds is mij beter dan duizenden van goud of zilver. Als het gaat om het leven naar de wet. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Inderdaad, Simchat Torah, vreugde der wet. Of zoals Paulus dat zegt in Romeinen 7, vers 22. Ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. En wie in Christus is, die krijgt daar ook oog voor. De wet wordt heilzaam. De wet wordt zoet. De wet die door Christus, ja, hij die dan uw liefste is, de schoonste onder de mensenkinderen, die door Christus werd gedragen in het binnenste van zijn ingewand. Christus die de wet heeft volbracht, die volmaakt heeft geleefd naar de wet. En hij had al zijn vermaak in de wet. En het was zijn lust en in zijn liefde om naar de wil van zijn vader te handelen. De wet was voor hem niet zwaar. Het was voor hem een vreugde om naar die wet te mogen leven. Hij zei dat toch al als 12-jarige jongen. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dat was zijn begeerte. Om te zijn in het huis van zijn vader. Om bezig te zijn met de dingen van zijn vader. Het was zijn spijze om de wil van zijn vader te doen. En daarom kon hij het ook zeggen tot hem die hem gezonden had naar deze wereld. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo was hij. Volkomen gehoorzaam aan de wil van zijn vader. Volledig onderworpen aan de wet van God. En het kan dan ook niet anders dat zij die door genade het eigendom van de Heere Jezus Christus zijn geworden, ook oog en hart krijgen voor de liefelijkheid en de schoonheid van Gods wet. Om het zo te zeggen, natuurlijk, ik weet wel, het ligt altijd genuanceerder, maar dan vloeit dat leven uit de wet vanzelf voort, uit die verbinding aan Christus. Nee, geen krampachtig gedoe. Dan is er geen wettische heiligingsijver meer. En ook niet de kantjes ervan aflopen. Dan neem je ook geen loopje met de wet van God. Maar omdat je van Christus bent geworden, wil je dan ook leven zoals Christus heeft geleefd, aan hem gelijkvormig te worden? En krijg je oog voor de diepe betekenis van de wet? Paulus zegt het, want wij weten dat de wet geestelijk is. Wij weten. Ja, Paulus weet er zelf alles van. Hij is er het voorbeeld van. Want hij is met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Maar hij is ook met Christus opgestaan. En hij mag roemen in de gerechtigheid van Christus. Hij is het eigendom van Christus. En hij behoort Christus toe. Het is nou deze Paulus die dat nou belijdt in onze tekstversen. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeslijk, verkocht onder de zonde. Die wet is geestelijk. Die wet is heilig. Die wet is goed. Maar dan die tegenstelling. Ik ben vleeslijk. ben met lichaam en ziel. Met verstand en met wil. Ja, geheel en al vleeselijk. Geheel en al uit het vlees geboren. Uit onrechtvaardig zaad verwekt. In zonden ontvangen en geboren. Een onreine onder de onreine. En het diepste van mijn hart, daar leeft alleen maar gruwelijkheid en goddeloosheid. En dat is wat Paulus hier zegt. Mijn hele aard is zonde. En alles wat zich in mij roert en in mij beweegt, dat is zonde. En alles wat ik in me opneem is zonde. En alles wat ik zeg is zonde. En alles wat ik denk is zonde. En ik mag laten wat ik laat. En ik mag doen wat ik doe. Maar zegt Paulus, ik ben enkel en alleen maar vleeselijk zonde. En dan wil ik het niet, dan gaat hij verder. Toch zondig ik. En dan haat ik datgene nog zozeer, toch zondig ik. De zonde die leeft en die woont in mij. Het kwade, dat hangt mij in alles bij. En al mijn krachten, al mijn lusten en al mijn begeerten, ze zijn allen verkeerd. Ja, maar dat klinkt toch in dat tweede deel van Romeinen 7 duidelijk door. Ja, zegt u, maar dat is Paulus voor zijn bekering. Zo was hij toen. Zo vleeselijk. Een slaaf van de zonde. De apostel heeft het hier natuurlijk over zijn zondige verleden. Over zichzelf in zijn eertijds. Toen hij was als een die leefde buiten de Heere Jezus Christus. Ja, dan ben je vleeselijk. Dan ben je verkocht onder de zonde. Dan ben je een slaaf van de zonde. En dan kun je niets anders doen dan zondigen. Ja, nu Paulus bekeerd is, nu is het toch anders geworden. Hou nou eens even. Nu moet u niet te snel conclusies gaan trekken. Laten we goed naar onze tekst kijken. Want Paulus, hij gebruikt hier wel de tegenwoordige tijd. Ik ben vleeselijk. Hij spreekt niet in de verleden tijd. Dat zou ook merkwaardig zijn gezien de rest van het hoofdstuk. Want als Paulus hier zou spreken over de mens in zijn onbekeerde staat, dan zou hij nog heel wat aardige dingen van die mens weten te zeggen. Vers 18 bijvoorbeeld. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Of vers 19. Wat het goede dat ik wil. Of ook vers 22. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Nou, u weet wel dat de apostel zo nooit spreekt over een mens buiten Christus. Daarvan zegt hij andere dingen. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Nee, over de mens buiten Christus valt ook geen goeds te zeggen. Zo'n een deugt niet. En de wil van een onbekeerd mens is afgestemd op het kwade. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. En daarom klopt het ook niet als we de woorden van onze tekst gaan toeschrijven aan een onbekeerd mens. Ja, eerlijk is eerlijk, zo is die tekst in de loop der eeuwen wel geregeld uitgelegd. Dan wordt beweerd dat het hier gaat over Paulus in zijn tijd voor zijn bekering. Tot aan de tijd van Augustinus was men in de oude kerk ook gewoon om de tekst op deze wijze uit te leggen. Maar het was Augustinus die hier terecht een streep door heeft gezet. En Luther, Calvijn en zeker Kolbrugge die die denklijn van Augustinus radicaal hebben doorgetrokken. Het gaat hier dus over de apostel Paulus. Het gaat hier over hem die gerechtvaardigd is. En vrede met God heeft door het bloed van de Heere Jezus Christus. Als Paulus die brief schrijft, zegt hij dus niet, ik ben vroeger vleeselijk geweest. Hij zegt het zoals het nog steeds is. Ik ben vleeselijk. En de inwerking van de zonde laat zich een heel christenleven lang gelden. U kent vast wel die beroemde preek van Kolbrugge over deze tekst. Ik kijk alleen ook maar naar het leven van Gods kinderen. David, de moord en de echtbreuk die hij heeft gepleegd. De hoererij van Juda en Tamar. De onreinheid en de ontucht in het leven van een Simson. Of toen Lot uit Sodom werd gered en toen zijn dochters schandelijkheden met hem bedreven. Of Salomo met de afgoderij en de vele vrouwen die hij had. Noach en zijn dronkenschap. Paulus en Barnabas, waar er ook tweedracht tussen was. En Petrus, die uit vrees voor zijn eigen leven zijn meester verloochende. Onreinheid, ontuchtigheid, verkeerde begeerten, verkeerde gedachten. Gierigheid, dat wordt het gevonden onder de kinderen Gods, zoals de schrift ons dat tekent. De discipelen die ontrouw waren aan hun heiland en aan hun meester. Het ongeloof dat er was bij een Mozes. Een Elia die ook weer verviel in ongeloof. Ongeloof, wat toch wel het grootste van de zonde is. En het meest vleeselijke van de zonde. De Bijbel, die staat er toch vol van. En het geldt van hen die van Christus zijn. Maar ik ben vleeselijk. Zeg u die van genade leeft. Dat herkent u toch in uw eigen hart. Elke dag opnieuw. Of hebt u daar geen last van? Van die vleeselijke gedachten. Van die vleeselijke begeerten. Van die vleeselijke woorden die je uitspreekt. Van die vleeselijke werken die je verricht. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. En hoe kom ik daar nou weer uit? Want zegt Paulus toch, het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. En wat uit het vlees geboren is, dat is zondig. Zondig en verdoemelijk voor God. En een grotere tegenstelling is het toch niet. De wet die geestelijk is. En de mens die geheel en al vleeselijk is. Ook de bekeerde mens. Want Paulus moet het zeggen, zo was ik niet alleen, maar zo ben ik nog steeds. Zo blijf ik. Dat ben ik. Dat is van mij. Vleeselijk. Vlees en niet meer dan dat. Ik ben en ik blijf een zondaar. Ja, zo ligt het bij een die van Christus is geworden. Ja, hij zegt er nog meer over. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, en dan komen we uit bij de bekendste komma uit de Bijbel. Nou, jullie jongens en meisjes weten wel, als je leert lezen en schrijven, dan moet je ook op de punten en op de komma's gaan letten. Want zo'n kleine komma, die kan al een groot betekenisverschil geven in een zin. Ja, het Grieks, de grondtekst van het Nieuwe Testament, die kende geen punten en die kende geen komma's, maar die zinnen die werden gewoon aan elkaar doorgeschreven. Maar toen de Bijbel uit de grondtekst werd vertaald, werd om het gemakkelijker te maken in het lezen, werden er niet alleen zinnen van gemaakt en verschillende versen, maar werden er ook die punten en die komma's ingeplaatst. En zo bestudeerde Kolbrugge ook deze tekst. En toen viel bij hem het oog op die komma. Zo'n klein kommaatje. Maar het maakt een wereld van verschil. Want daar ging voor hem het volle evangelie open. Ik ben vleeselijk. Komma. Verkocht onder de zonde. Er staat niet ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want dat zou betekenen dat ik slechts een zondeslaaf ben in zoverre ik vleeselijk ben. Vleeselijk gezien ben ik onder de zonde, maar dan zou er ook een andere kant, een betere kant in mij zijn. Nee, die komma tussen vleeselijk en verkocht, die moet daar blijven staan. En dat betekent nou dat er van mij niets goeds te zeggen valt. Ook niet na ontvangen genade. Ik ben een opstandeling en ik blijf een opstandeling. Ik ben een slaaf van de zonde en ik ben verkocht onder de zonde. Net als die slaaf die zijn heer toebehoort, die hij elke dag opnieuw moet gaan dienen. Maar is die slaaf nog zo onwillig om zijn werk te doen, toch moet hij het doen. En zegt Paulus, zo is het nou ook met mij. Een slaaf van de zonde, verkocht onder de zonde. Dus niet voor zover hij vleeselijk is. Maar hij zegt hier dat hij geheel en al vleeselijk is. En geheel en al onder de zonde verkocht is. Dat is een ontdekking. De gerechtvaardigde mens die tegelijk geheel en al zondaar blijft. De gelovige is en blijft zondaar. Niet slechts voor zover hij vleeselijk is, maar omdat hij geheel en al vleeselijk is. En die blijvende vleeselijkheid van een christenmens is dus niet gedeeltelijk van aard, maar totaal van aard. Het vlees blijft na ontvangen genade vlees. En hoe meer de Heilige Geest werkt, hoe duidelijker dat ook wordt verstaan. En bij het ouder worden neemt dat niet af, maar wordt het eerder meer. Dat is een ontdekking. Dat je na ontvangen genade geen bekeerd vroom mannetje wordt. Of had u dat misschien gedacht? Vergeet het maar, zegt Paulus. Hij blijft zondig. En hij kan van zichzelf ook niet anders als zondigen. En hoe meer licht van Gods geest, hoe meer je er ook achter komt dat je van jezelf geheel en al zonde bent en blijft. Geheel en al vlees. Het is de totaliteit van de zonde in het leven van een kind van God. En dat wordt geleerd uit mij geen vrucht tot in der eeuwigheid. En ik kan niets anders dan zondigen. En ik doe ook maar één ding dan zondigen. Vol van zonde was ik en vol van zonde blijf ik. Ja, dat is wel een pijnlijke les. Pijnlijke les. Want als je iets hebt geleerd van de liefde van Christus, dan is het ook het verlangen van je hart om te leven naar de wet van God. En dan achter te moeten komen dat je er helemaal niets van terecht brengt. Oh, je had er zo naar verlangd om een ander mens te worden en om anders in het leven te staan. Maar dat je moet zeggen, het wordt met mij nooit beter. Het wordt eerder minder in mijn leven. En u blijft geneigd tot alle kwaad. En je wordt een steeds groter zondaar. En je moet jezelf steeds meer aanklagen. En u moet uzelf steeds meer gaan verfoeien. Vlees, blijf vlees. Zeg u, die meent door genade het eigendom van Christus te zijn geworden. Daar ben je toch achtergekomen in uw leven. Dat heeft de Heilige Geest je toch geleerd. dat er nou niets in uw vlees is waarmee u God kunt behagen. En ieder streven om uzelf te heiligen is gedoemd tot mislukken. Stop daar dan ook eens mee. Want wat hebben wij een verkeerd beeld van de heiliging van het leven. Dan denken we dat zelf te moeten doen, onszelf te moeten bekeren en onszelf te moeten verbeteren. We gaan misschien wat ernstig spreken. We gaan wat zonde uit het leven wegdoen. We gaan wat godsdienstiger worden. We gaan bepaalde dingen in het leven ook wat anders doen. Nou, is het geluk dan? Ben je er nou zelf beter van geworden? Denk je zo zelf geestelijker te worden? En minder vleeselijk? Denkt u zelf nog iets te kunnen doen dat behagelijk is voor God? Vergeet het maar, zegt Paulus. Want u bent en u blijft vleeselijk, geheel en al verkocht onder de zonde. En dat is ontdekkend. Want daarmee wordt de totaliteit van de zonde nu getekend. En daar waar de mens aan zijn blijvende vleeselijkheid wordt ontdekt, zijn we dat zich niet kwijtgeraakt. Oh, want wat vullen we de levensheiliging op een activistische wijze in. Alsof de heiliging van het leven zou bestaan uit het langslopen van een lijstje van allerlei dingen die je dan niet meer gaat doen. Of dingen die je juist wel gaat doen. Wat worden vele van Gods kinderen zo weer het diensthuis ingeleid. En wat een schaduw legt dat over het evangelie van het werk van de Heer Jezus Christus. En wat kan het ook tot de wanhoop brengen, omdat het met uzelf nooit beter wordt. En daarom is het ook zo terecht dat Kolbrugge ook niets moest hebben van die heiligheidspogingen. En zei hij, alsjeblieft, geen farisees bedrijven van heiligheid en dankbaarheid. Want één begeerte en ze drijft de spot met al uw vrome plannen, al uw theorieën over de navolging van Jezus en al uw vrome voornemens. Nooit komt een mens buiten dat zondaar zijn uit. De Heilige Geest brengt en houdt een mens op dat arme zondaarsbankje. Daar waar een mens het rechtvaardig oordeel van God over zijn leven moet toevallen. Daar waar een mens ook nooit bovenuit komt. Dat er van hem niets deugt. En dat het met hem ook niets zal worden. En dat de mogelijkheid om zelf nog iets in te brengen volledig voorbij is. En het enige dat overblijft, dat genade is. Nee, de apostel die in Christus rechtvaardig is, zegt niet, ik heb in de heiliging al vorderingen gemaakt. Nee, tot verdriet van de fariseer in zijn hart, maar tot troost van zijn aangevochten en zijn bestreden hart, zegt hij het hier. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is de les in het leven der heiliging. En daarmee wordt er een streep gezet door elke fariseese poging om zelf de heiliging te gaan doen. De totaliteit van de zonde. Maar daartegenover, en dat is onze tweede gedachte, staat ook de radicaliteit van de genade. Want we zeiden het al, er zijn veel christenen die denken dat ze in de heiliging zelf aan zet zijn. Doen ze uitermate hun best. Maar in plaats van om vooruit te komen, gaat het alleen maar minder. Wat kan dat moedeloos maken en wat kan dat ook een strijd geven van binnen in het hart? Wat kan dat ook de vrees gaan opleveren van binnen? En die vraag, heb ik eigenlijk ooit wel genade gekend? Want als ik toch van genade leef, dan zou het toch in mijn leven ook wel anders moeten gaan worden. Diezelfde vragen die leven ook in het hart van Paulus. Hij merkt het aan alle kanten. Afschuwelijk mens dat hij is. Want zegt hij in vers 18, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Hij heeft zo te doen met de kracht van de zonde. En hij zucht daaronder, ik ellendig mens. Paulus is afgemat, moe gewerkt. Hij is helemaal op. Moe van de dagelijkse gevecht in zijn hart. Hij brengt er zo weinig van terecht. Kent u die strijd? Leven diezelfde gevoelens misschien ook in uw hart? De zonde te boven willen komen, maar het lukt niet. Geestelijk te willen zijn, maar te merken zo vleeselijk te wezen. Wanneer wordt het nou eens beter? Wanneer lukt het mij nou eens om die zonde eronder te krijgen? En altijd maar weer vechten tegen die zonde. En het altijd maar weer te moeten verliezen. Maar juist in die verlegenheid ligt Gods genade nu zo op. En daar ligt nou de troost voor de apostel Paulus in zijn strijd. Want de genade van Christus, die is berekend op onze armlastigheid. Hij is alles of hij is niets. Nee, het is nooit gemengd. Christus wat en ik wat. Hij is onze gerechtigheid. Of wij moeten zelf de gerechtigheid verdienen. Hij is onze heiligheid. Of wij moeten onszelf heilig maken. En hoe minder de mens wordt, hoe meer de mens ook mag vinden in de Heere Jezus Christus. Want zo'n vleeselijk mens, daar valt nou niets van te verwachten. En daarom zet de Heilige Geest zo'n een ook altijd daar weer neer. In de bedelstand. Op het zondagsbankje. Aan de grond. Want vanaf die plaats, dat zal de heerlijkheid van Christus gerechtigheid en van Christus heiligheid worden genoten. En daar ligt voor hem voortdurend het heil. In mij niets, maar in Christus nu alles. Zo totaal verkocht onder de zonde, maar tegelijk geheel en al geestelijk in Christus. Denk maar jongens en meisjes aan dat voorbeeld van het arme bedelmeisje. Dat trouwde met die rijke man. Stel je voor dat ze gaat pronken met haar rijkdom. Dat ze op grote voet gaat leven, dat ze overal geld aan gaat uitgeven en dat ze haar rijkdom gebruikt om haar eigen leven te gaan leiden. Nou, dan zal ze toch in die tijd ook helemaal niet zoveel in haar man zien. Maar juist als ze blijvend bepaald wordt bij haar afkomst, zal ze ook afhankelijk blijven en betrokken blijven op haar man. En daarom brengt de Heilige Geest een kind van God ook altijd weer op dat zondaarsbankje. Dat die vraag leeft in zijn hart. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Wie? Ja, er is er één. Ik dank God door Jezus Christus. Hij die geworden is tot wijsheid, tot rechtvaardiging, tot heiliging. Ja, tot een volkomen verlossing. Hij die volkomen genoeg heeft gedaan aan de gerechtigheid en de heiligheid van God. Want hij is de borg die zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Hij is de zaligmaker die zichzelf aan het kruis heeft laten nagelen. Hij moest lijden en hij moest sterven. En hij heeft zijn bloed gestort tot een volkomen verzoening. En daarom alleen kan ik ook rust en kan ik vrede vinden in de gerechtigheid van Christus. En kan ik in hem alleen mijn heiligheid voor God vinden. Want de volkomen gerechtigheid en de volkomen heiligheid, die ligt alleen in Christus. Zelfvleeselijk te zijn, zelfzondaar te zijn. En toch als u gevraagd wordt, bent u heilig? Dat u mag zeggen, ja, ik ben heilig. En als u gevraagd wordt, bent u rein? Dat u mag zeggen, ja, ik ben volkomen rein. En als u gevraagd wordt, bent u rechtvaardig? Dat u mag zeggen, ja, ik ben rechtvaardig. En bent u heilig? Ja, ik ben heilig. Hoe dat nou kan? U zo'n arme zondaar in zichzelf? U zo'n onheilige in zichzelf? U zo'n onreine in zichzelf? Ja toch, rechtvaardig en heilig. Volkomen rein. In Christus Jezus. Gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Die is het. Hoezeer de zondaar dan ook zondaar is en blijft in zichzelf. Beslissend is dan niet wat hij waarneemt in zichzelf. Maar beslissend is wat hij dan waarneemt uit de mond van God. En wat hij mag lezen in het beloftewoord van God. Er wordt wel zonde gezien, maar de belofte wordt geloofd in Christus, volmaakt rechtvaardig en volmaakt heilig. O ja, dan ziet u nu zelf melaatsheid en onreinheid. En toch bent u rein, onheilig, nochtans heilig, goddeloos. Nochtans rechtvaardig. En als u op uzelf ziet, moet u zeggen, ja, dat ben ik. Arm, jammerlijk, ellendig en verwerpelijk. Maar voor wie op Christus mag zien, staat heel de zaak er anders voor. Want heb ik Christus, dan heb ik alles. En heb ik de Heere Jezus, en begrijpt u me goed, dan bekommer ik me niet meer om een heiliging, maar dan jaag ik hem na en acht ik alle schade en drek te zijn om de uitnemendheid van Christus. En daarin ligt dan mijn heiligheid en mijn volkomenheid, om gevonden te worden in hem. Niet hebben de mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die van Christus is. En zo wendt een christen zich voortdurend als een arm lastige op de rijkdom van de Heere Jezus Christus. En snapt u nou wat heiliging is? Dat is geen doen. Maar het is in Christus blijven. En hoe meer ik in hem blijf, hoe groter afschuw ik krijg van de zonde. En hoe meer ik de volkomenheid van de borg ook zie, hoe afschuwelijker de zonde ook voor me wordt. En hoe meer ik ook stilsta bij het kruis van Golgotha, en hoe meer ik Christus zie hangen aan het kruis, hoe grotere walging ik ook krijg van mezelf en van de zonde die leven in mijn hart. En hoe meer ik stilsta bij het lijden en sterven van Christus, hoe meer ik de zonde ook ga haten. Je vorderen in de heiliging, dat is in jezelf al minder en al minder worden. Je gaat zonde zien, die je nooit voor mogelijk had gehouden. Tot uw schaamte toe moet u erkennen alles wat er leeft op de bodem van uw hart. Je wordt steeds vuilig en je wordt steeds zwartig. En er komen steeds meer ongerechtigheden aan het licht. Maar er is ook telkens opnieuw een vluchten tot de gerechtigheid van Christus. En het geloof klemt zich vast aan de Heere Jezus. En het geloof moet het helemaal hebben van de Heere Jezus. Want het is van twee in één. Geheel vleeselijk en geheel geestelijk. Tegelijk gerechtvaardigd en tegelijk een zondaar. Een kind van God is beiden tegelijk een onheilige heilige. Eén die rechtvaardig is in Christus en een zondaar is en blijft in zichzelf. Het is de geest van Christus die zo'n vleeselijk mens doet delen in de gerechtigheid van Christus. Kom, wie is die Jezus nou voor u? Geef het nou eens op. Probeer nou niet langer zelf uw leven te verbeteren. Probeer nou niet langer om zelf uw gerechtigheid voor God te gaan maken. Het zal niet baten, want het is en het blijft vlees. Vlees dat verdorven is, dat niet deugt. Maar rust toch alleen op de gerechtigheid van Christus. O, leer toch te zakken en te zinken op de volkomen borgverdiensten van de Heere Jezus Christus. Want als u Christus niet bezit, dan zult u het voor eeuwig met uzelf moeten doen. En dat betekent ook eeuwig omkomen in het uur van Gods gericht. Maar wie in Christus is, die mag ook alles in hem vinden. Want je moet Christus kennen, wil je hoop hebben met het oog op de eeuwigheid. Ja, geen Christus is geen leven en geen Christus is ook geen hoop. Maar weet u, die Christus, die is gewillig om te verlossen. En hij is bereid om zalig te maken. En daarom komt hij ook in het gewaad van zijn woord. En hij biedt zichzelf nog aan als die schuld overnemende borg en middelaar. En alles wat u mist en alles wat u ontbreekt van uzelf, is nou in hem te vinden. Hoe werp u dan als een goddeloos en een onreine zondaar in zijn arm. En leef toch niet aan hem voorbij. Want hij is de gewillige en de machtige zaligmaker. Dat is wat Gods woord ons leert. Eén blik in het geloof op Christus. En u bent een nieuw schepsel. En wie in Christus gelooft, ja, die is ook waarlijk gerechtvaardigd en waarlijk heilig voor God. Dat zul je zien. Je zal zijn trekken ook gaan vertonen. En je zal in zijn spoor zul je ook gaan. En in de zonden kun je het niet meer vinden. Maar de vrucht die wordt dan uit hem gevonden. En dat geeft vreugde. En dat geeft ook vrede in het hart. En het was Luther die het eens heeft gezegd. Het mag vanavond ook worden herhaald. Ga naar Golgotha. Vlucht naar Golgotha. En wandel in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, is dat niet het rijkste plaatsje waar uw kinderen kunnen zitten? Op dat arme zondagsbankje, waar ze het moeten erkennen. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar waar de gerechtigheid en de heiligheid in Christus geheel en al mag worden gevonden. O Heere, zet ze erop. Ook uit het midden van de gemeente van Middelharnis. Op dat arme zondagsbankje, waar een mens niets meer in zichzelf kan vinden. En alles van hem is afgenomen. En hij uitgewerkt en uitgeklaagd en uitgezucht zit. Opdat hij zo bediend mag worden uit de volheid die er is in Christus Jezus. En bewaar uw kinderen ervoor dat ze zichzelf zouden verheffen. Dat ze gist in de schoenen zouden krijgen en zouden oprijzen. En menen zelf iets te zijn. Maar Heere, houdt u ze maar klein, opdat ze zo hun wasdom in Christus mogen verkrijgen. En zij die er vreemd aan zijn, o Heere, neem alles in hun leven toch weg en af, opdat ze als een arme en een ellendige tot u de toevlucht mogen nemen en in Christus alles mogen vinden. Zo danken wij uw naam voor alles wat u gaf op deze zondag. Dat tot twee keer toe uw woord mocht klinken, wilt u het ook zegenen. Wat verkeerd was, neemt u het weg. Maar wat van u was, laat het ook mogen zijn. Tot stichting, tot opbouw van de gemeente. En gaat u zo met ons, in de week die voor ons ligt. Bij alles wat van ons wordt gevraagd. En alles wat op onze weg komt. Bij moeilijke wegen, gaat u ons voor. Wilt u ons in alles de weg wijzen. En laat het zo mogen zijn, dat we in afhankelijkheid van u onze levensweg mogen voortzetten. Dit wetende dat gij het zijt die leidt. En dat wij slechts hoeven te volgen. Kruisdragend achter u aan. Opdat het zicht gericht mag zijn op de Heere Jezus Christus. En u de drie enige God mag geëerd, geloofd en geprezen mag worden. Voor de volkomen verlossing die gij hebt verworven. En die gij ook toepast. Drie enige God, u komt zo toe. Alle lof en alle eer en alle aanbidding. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 105e psalm. En daarvan het laatste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Vers 24 van 105.
Thank you.
Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.